Goedemorgen. Ik zat net te denken, geen wonder dat niemand dat lied kon van kom aan boord. Want het thema was net andersom. Het thema was stap uit de boot. Dus ja, logisch dat niemand dat lied kent. Ja. Alleen jullie kleindochter, die kon het. Hè? Ja, we gaan vandaag weer op reis met Abraham. En het is een zware dag voor hem. Beproevingen, daar gaat het over. En ik zal een stukje lezen. Dan begrijpt u wel wat voor zware dag het voor hem was. Ja, bedankt Margaret. Genesis 22, eens kijken, heb je het op de beamer? Genesis 22. Niks gekregen? Was het Jack? Nee? Hoe?
Niet gezien.
Alleen de vraag toch wel? Ja, oké. Nou goed, dan zal ik het voorlezen. Genesis 22 dus. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham de plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, ik ga zelf met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen wij naar jullie terug. Toen pakte hij het hout voor het offer, legde dat op de schouder van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waar God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde Abraham. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelen geven als de sterren aan de hemel, als de sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand liggen. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Beerseba. En daar bleef Abraham wonen. Tot zover dit stukje reis van Abraham. Beproevingen, dat zijn nog niet direct dingen waar je blij van wordt. Hoewel, Jacobus die zegt, Houd het voor blijdschap als je op vele manieren beproefd wordt. Want door de beproeving wordt je geloof standvastig. Ja, dat is een heel ander geluid. Blij, wees er maar blij om. Je geloof wordt er standvastig van. Beproevingen, ja, er zijn natuurlijk verschillende oorzaken van beproevingen. Niet elke tegenslag of elke beproeving is een test van God. Daar moet je wel om denken. Je kunt een verkeerde beslissing gemaakt hebben. Denk maar aan Abraham. De geboorte van Ismaël. Jongen, wat heeft dat een moeilijkheden en een problemen veroorzaakt. Dat was nou niet direct een beproeving van God. Maar dat was door zijn eigen vergissing. Er gebeuren ook gewoon nare dingen in de wereld, in deze gebroken wereld. Hele nare dingen. Hele erge dingen zelfs. Gebeurende. Maar je moet er wel mee verder. En ga nou alsjeblieft niet denken, dat is de wil van God. Willem Boersma heeft hier een paar weken terug de boodschap gebracht van God is een genade God. Dus ga je alsjeblieft niet denken dat nare dingen, ellendige dingen, erge dingen, dat dan de wil van God is. Die dingen gebeuren gewoon in deze gebroken wereld, helaas. Maar je moet ermee verder. Peter die zegt, in de hemel, daar ligt een kostbare erfenis voor je klaar. Een stukje heerlijkheid van God, dat ligt daar op je te wachten. Verheug je daarin, al moet je nu voor een korte tijd nog tot je verdriet vele beproevingen ondergaan. Zo kijkt Peter daar tegenaan. Verheug je op dat wat God voor je klaar heeft liggen. En die beproevingen, dat is een verdrietige zaak. Maar je weet, Hij is bij je. Hij is bij je en Hij heeft iets prachtigs voor je klaar liggen. Kijk eens naar Paulus op zijn zendingsreizen. Wat hem allemaal overkomen is, dat is nogal wat. Hij is gegezeld. Hij is bijna ten dode toe gestenigd. Heeft in de gevangenis gezeten, verschillende keren. Heeft schipbreuk geleden. Nou, ik hoor Paulus nergens zeggen, dat is een beproeving geweest van God, om mijn geloof te testen. Dat zegt hij nergens. Je moet wel goed begrijpen, die beproevingen van Paulus, dat is van een heel andere orde dan die beproeving van Abraham. Paulus die zegt tegen de Korintiërs, jullie dwingen mij haast om op te scheppen, maar als ik ga opscheppen, dan zal ik het doen over die zwakheden, die ellende die ik meegemaakt heb. Want toen heb ik de kracht van de Heer ervaren. En over hem wil ik opscheppen. Zo gaat Paulus daarmee om. Het zijn ellendige dingen, maar hij heeft de kracht van de Heer daarin ervaren. Nou, even terug naar Abraham. Abraham moest een offer brengen. Ongelooflijk zwaar was dat. En je kunt zeggen, als je dat nou goed leest, dan kun je zeggen, het staat model eigenlijk voor het offer wat God zelf gebracht heeft. U kent allemaal de tekst, tenminste alle navigators kennen de tekst uit het hoofd. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wat moest Abraham doen? Zijn enige geliefde zoon brengen. Het staat model voor het offeren van God. Je kunt rustig zeggen, in Isaac heeft Abraham zichzelf gegeven. En niet alleen zichzelf, zijn hele toekomst. Zelfs de hele toekomst van Israël heeft hij daarmee gegeven. In dat offer. En God heeft in Jezus ook zichzelf gegeven. Om deze wereld te redden. En om ons te behouden van de ondergang. En om ons een nieuwe toekomst te geven. Dat offer van Abraham en dat offer van God, dat loopt parallel. Het staat model, als het ware. Abraham heeft op zijn lange levensreis, die hij moest maken, heeft hij ook heel wat meegemaakt. Moeilijkheden, vergissingen en missers heeft hij gemaakt. Maar dwars door al die moeilijkheden en die missers heeft hij leren vertrouwen op God. Hij heeft ontdekt, God is betrouwbaar. Betrouwbaar door dik en dun. Zo heeft hij God leren kennen. Hij was als het ware ervaringsdeskundige. Hij wist, God is betrouwbaar en die doet wat hij zegt. En daarom staat er ook, wanneer hij dat offer moet brengen, hij ging. Hij zadelde zijn ezel en hij ging. Geen ja maar en hoe en hoe. Hij ging. Hij wist, met God kom je altijd goed uit. Dat had hij geleerd. Met God gaat het altijd goed. Hoor maar wat hij zegt, wat er gebeurt. Op de derde dag zag hij de plaats in de verte liggen. Op de derde dag, nou, dat heeft in de Bijbel altijd een bepaalde betekenis. In de Bijbel is dat altijd een beslissend moment. En de hemel is daar altijd bij betrokken. Bij die derde dag. En dan luister je maar wat Abraham zegt. Het is geloofstaal wat Abraham zegt. Die zegt daar op die plaats. Daar zegt hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Daarna komen wij terug. Dat was geloofstaal. Ik zou zeggen, die geloofstaal kwam uit de hemel. Dat wist hij. Daarna komen wij terug. De Hebreeuwschrijver die gaat daar later op in. Als hij een boek schrijft over die aartsvaders en die geloofsgetuigen, dan zegt hij, Abraham, die heeft zelfs overwogen dat God bij machte was om Isaac uit de dood op te wekken. In dat vertrouwen ging Abraham dat offer brengen. Zo had hij het geloof geleerd. Er is een Joodse schrijver, Pinhas Peli, die heeft een boek geschreven over de Torah. Dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Hij heeft er een soort catechismus van gemaakt. 52 hoofdstukken. Voor elke Sabbat 1 hoofdstuk. Zo heeft hij dat geschreven. En hij zegt, het offer van Abraham, dat geldt eigenlijk als prototype voor alle offers. Het offer van Abraham als prototype voor alle offers. Het gaat er bij een offer, bij een echt zuiver offer, gaat het erom dat je jezelf geeft. Daar gaat het om, bij een offer. Dat je jezelf geeft. Ik zou toch even aan de tieners willen zeggen, luisteren jullie even goed. Want ik heb straks een speciale vraag voor jullie. Jullie moeten een oplossing bedenken voor de koning. Maar die vraag komt wel. Maar het prototype van het offer is dat van Abraham. Dan gaat het erom dat je jezelf geeft. Dat je je helemaal toewijdt aan de wil van God. We hebben er ook van gezongen. Toewijden aan de wil van God. Een offer is niet iets wat je uit de kast haalt en dan maar weggeeft. Dat raak je niet. Nee, je moet zweet in je handjes krijgen. En een kloppend hart bij een offer. Het moet iets doen met je. Je moet jezelf als het ware geven. Een voorbeeld zie je, of een slecht voorbeeld zie je bij Jona. De profeet Jona, die wordt geroepen om naar Nineveh te gaan. Ja, Nineveh. Een vijandige stad. Nou, dat was niet goedkoop om daarheen te gaan. Dat was gevaarlijk. Daar moest je wel vertrouwen hebben. En daar moest je jezelf geven. Zweet in je handjes, bloed, zweet en tranen kostte dat. En hij ging niet. Hij vluchtte. Hij durfde zichzelf niet te geven. Hij durfde dat offer niet aan te gaan. Hij durfde die beproeving niet aan te gaan. Hij vluchtte. Een verkeerd voorbeeld. En nou even naar uzelf en naar de tieners. Tim, er wordt in jouw klas wordt er gepest. Ja, en hoe gaat dat? Ja, een paar jongens of een paar meisjes doen het natuurlijk. Ja, toch?
Nee,
bij jullie niet. Ach, gelukkig, gelukkig. Nou, bij jongen wel. Hè? En een paar jongens en een paar meisjes die doen dat. En een paar lachers hebben ze op hun hand. En zo gebeurt dat. En de rest van de klas, die doet niks. Dat zijn brave kinderen, die doen niks. Die zeggen ook niks. Maar er is een gezegde, hè? Er is een gezegde, wie zwijgt, stemt toe. En zo is de zwijgende meerderheid, die laat het gewoon gebeuren. Nou Joël, wanneer sta jij op en je klapt in je handen in de klas? Daar gaan we wat aan doen. We pikken die niet langer. Ja, dat is een beproeving, hè? Dat is een beproeving. Ja, dat is zweet in je handjes. Ja, en tikken, tikken, tik. Ja. Ja. Dat is een beproeving. Nou, wat doe je? Net als Jona, je vlucht of je gaat. Nou, daar wou ik het even bij laten. We hebben straks voor de gemeente. Er komen hier een paar vragen die jullie mogen de preek zelf afmaken. Nou. Maar ik heb voor de tieners heb ik een aparte vraag. Ja, een aparte vraag. Moet je maar luisteren. Moet je even goed opletten. Het is een heel verhaal. Een rijk man. Die stierf. En hij had drie zonen. Hij liet zijn drie zonen liet hij een prachtig geschenk na. De een die kreeg een verrekijker waarmee hij over de hele wereld kon kijken. Naar het andere eind van de wereld kon hij kijken met zijn verrekijker. En de ander, de tweede zoon, die kreeg een soort tovertapijt. Als je daarop klom, dan kon hij in een mum van tijd de hele wereld overbrengen. Een prachtig ding was dat. En de derde zoon, die kreeg een appel. Een appel, en als je daarvan at, dan kon je een wens doen. En die wens werd vervuld. Nou, op een dag, die zoon die kijkt met zijn verrekijker, kijkt hij naar buiten toe en hij ziet daar in een heel verre land, daar ziet hij een hele lieve, beeldschone prinses. Zij is de enige dochter van de koning. En alleen, ze is ernstig ziek. En de koning die heeft alle dokters al geraadpleegd, niemand kan haar gezond maken. En de koning heeft een verklaring afgegeven. Ieder die haar gezond kan maken, die krijgt haar ten huwelijk en die mag met de tijd koning worden. Nou, die eerste zoon die ging snel met zijn broers overleggen, wat doen we? En binnen een mum van tijd klommen ze op het tovermatje en binnen de korte tijd stonden ze daar voor het paleis van de koning. En ze werden bij de prinses gebracht. En de prinses die nam de appel, die at de appel en ze deed de wens dat ze weer gezond zou worden en gelijk was ze gezond. Stralend keek ze de jongens aan en bedankte hen. Prachtig wat ze gedaan hadden. Maar ja, alle drie de jongens wilden met haar trouwen. Dus ze gingen naar de koning, alle drie. En de eerste die zei, ja, ik heb haar gevonden. Ik heb haar met de verrekijker haar gezien. Als dat niet gebeurd was, waren we hier nooit geweest. Dus ik verdien het om met haar te trouwen. En de tweede zoon, die zei, ja, hou eens even. Ik heb mijn tovertapijt gebruikt. Als we die niet gebruikt hadden, dan waren we daar nooit gekomen en was er nooit genezen. Ja, zat ook wat in. En de derde zei, ja, maar mijn appel, zij heeft mijn appel gegeten en daardoor is ze gezond geworden. Dus ik heb het recht om met haar te trouwen. Ja, de koning krabde zich dus achter het oor. Ja, wat moet ik doen? Hij moest een beslissing nemen. Nou de vraag, wat besloot de koning? Wat besloot de koning en waarom? Ja, nou jullie mogen straks, ja, de tieners mogen jullie straks aan een padtafeltje gaan zitten. Dan mag je daar eens over stoeien. He? Mag je daar eens over stoeien. En de gemeente verder krijgt een andere vraag. Ja, we gaan eerst. Ja, jullie wouden graag beantwoorden. Hè? We gaan eerst een lied zingen, volgens mij. Margaret, gaan we eerst een lied zingen of straks? Ja, we kunnen het ook straks doen. Ja, kunt u vragen. We gaan eerst de vragen doen. Nou, dat zijn de persoonlijke vragen. Als je nou even zo aan tafel gaat zitten, dat je een beetje gelijkmatige groepen hebt, dan moet je daar eens even over praten. Hoeveel tijd hebben we? Nou, moet vlug, 10 minuten. Doet iets? Hallo? Ja, doet het. Mag ik even aandacht? Even de aandacht. De tijd is kort om daar eens goed over door te praten, maar iedereen heeft wel eens even zo zijn mening gezegd misschien en er even over nagedacht, over die beproevingen. Er zijn 4 vragen, we hadden nog een paar, maar ja, dat lukt niet allemaal meer. Dus, maar de 3 jongens, die hebben de vraag van de koning opgelost. Tenminste, dat hopen we. Dus, en Tim, die is de woordvoerder, die zal vertellen wat het antwoord is. Tim.
Hallo. Oké. Ja, je kan moeilijk doen, je kan makkelijk doen. We hadden uiteindelijk 5 oplossingen, maar het makkelijkste is gewoon, ze valt niet op mannen.
Ja, maar je hebt de vraag niet gehoord. Het ging om de beslissing van de koning. De koning moest beslissen. Nou, wie heeft wel het idee dat hij een antwoord heeft?
Joël.
Ze trouwt met niemand, want uiteindelijk heeft ze zichzelf gelezen.
Ze trouwt met niemand, want uiteindelijk heeft ze het zelf gedaan. Ja. Nou, wie heeft een beter antwoord? Nou, Tim nog een keer.
Ze trouwt met
de appel. Ja, waarom? Ja. Ja, nou. Maar bedoel je de appel of bedoel je de derde zoon? Bedoel je de appel of de derde zoon?
De appel.
De appel, ja. Ja. Wie? Simon, jij had nog een idee.
Wie mag in de appel bijten trouwens? Wie mag in de appel bijten? De koning ook?
Ja, nee. Die... Ja, die appel is op. Heb je goed geluisterd naar het wat ik gezegd heb over een offer? Waar ging het om? Het ging om het geven van jezelf. En die jongen met de verrekijker, die heeft niks gegeven. Heeft alleen maar zijn verrekijker gebruikt, daarna had hij hem nog. De jongen met zijn matje heeft ook niks gegeven. Maar die jongen met zijn appel, die heeft zijn toekomst gegeven. Dus, daar heeft de koning naar gekeken. En daarom beslist de koning, de derde zoon. Die heeft alles gegeven. Ja? Die heeft alles gegeven. Dat was het antwoord. Ja? Margaret. We gaan een lied zingen. Dat is het lied, een lied van Jeremia. Jeremia die was zijn klaag. Was een klaaglied aan het schrijven. Ja, ik zal even wachten. Een lied van Jeremia. Jeremia was zijn klaaglied aan het schrijven. En terwijl hij aan het schrijven was, kwam er ineens een lied in hem op. En daar zong hij. Een lied van vreugde, een lied van hoop en een lied van vertrouwen. Nou, dat gaan we nou zingen. Gaan we hem nazingen.
Thank you.
nog een lied voor na de zegen van Tjerk, maar ik denk dat we dat even omdraaien nu. Dat we eerst dat lied zingen en dan jij. Vind je dat goed?
Ja, laat dat lied het de zegen ook zijn.
Oké, ja, doen we dat.
Kamer zegen.
Dus als u hierbij wilt gaan staan, zou het wel echt heel mooi zijn.
Dan zingen we ter afsluiting nog een keer Dit is Jezus, het woord van God. En tijdens dat lied zou ik graag de collecte nog willen laten rondgaan. En daarna ruimen we natuurlijk met elkaar op en er is nog gelegenheid om lekker koffie, taarten en zo op te peuzelen. Er is nog één vraag die ik heb, dat is dat er volgende week geen tienerleiding is. Martin die is verhinderd. Dus als er iemand is die zegt, oh ja, dat wil ik wel een keer doen, meld dat dan even, dan kunnen we dat verder regelen. Heer God, dank u wel voor deze dienst. Dank u voor de gezelligheid, voor de liederen die we met elkaar mochten zingen. Heer, ook voor de preek van Piet, voor het met elkaar doorpraten. Heer, en we willen zo bidden, Heer, dat u de naprediker bent met uw geest. Dat we gevuld met uw woord en met uw geest weer de deur uit mogen gaan, het leven in, waarin beproevingen misschien weer op ons wachten. Heer, maar we mogen weten, u bent erbij. En u wil zegenen. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Mag de collecte rondgaan. samen opruimen met elkaar. Ja, ja.
Thanks.